Gemeente, vooraf nog een enkele mededeling. Volgende week zondag zullen de diensten beginnen op de gebruikelijke tijden, werd er vanmorgen vermeld. Maar hiermee wordt bedoeld om 10:00 en 3:00. Zover de mededeling.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En wat er verder volgt uit Psalm 89, het 15e vers. Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar het onfeilbaar woord van God, wat tot ons komt uit het Bijbelboek Lucas en daarvan uit hoofdstuk 1, de versen 67 tot en met 80. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Dus we noemden u achtereenvolgens dat u voorgelezen wordt uit Lucas 1, vers 67 tot en met 80. En daarna de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis.
En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing twee gebracht zijn volken. En een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en een eed indien hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunne zonden, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Verenig ons nu in een gemeenschappelijk gebed om van hem een zegen af te spreken over ons samen zijn. Heren, zo mogen wij aan het begin van deze dienst, deze middagdienst, tot u naderen in het gebed, om van u een zegen te vragen. En heren, nu kunnen wij niet bidden zoals het behoort. Wat zullen wij toch bidden? Dan gaat het toch om dat wij bidden, ons, dat wij uw wil boven onze wil stellen in het bidden. Wilt u dan geven dat we door uw geest geleid ook mogen doen? En dan past het ons u te danken voor uw goedheid en uw trouw, dat u ons vanmiddag samenbrengt in uw huis, of dat we thuis mogen en kunnen luisteren naar deze dienst. Heren, daar moet het in deze dienst in de eerste plaats om u gaan. Dat u de eer krijgt van alles wat er in deze wereld, in ons land, in onze gemeente, in onze gezinnen, ja, in ons leven gebeurt. Ja, ook als het tegen zit, om u dan de eer te geven. Daar komt een mens niet, zichzelf niet zo aan toe. Dat is genade van u, als dat zo mag zijn. De psalmist zegt het ook: die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op uw goedheid mag hopen. Ja, Heere, wilt u dat dan geven? Daar heeft u een welgevallen in. Aan hen die u vrezen, die op uw goede tierenheid hopen. Wilt u dan geven dat ons bidden en vragen door u gehoord mag worden? Gij hoort het gebed, en dat enkel uit genade, dat lezen we in uw woord. Wilt u ons dan arm maken in onszelf? Arm omdat we uw genade niet kunnen kopen. Arm omdat we niets hebben waarmee we u kunnen behagen. En arm omdat we niet kunnen geloven en niet kunnen gehoorzamen. Zo was Zacharias ook arm geworden, dat hij niet geloofde wat de engel Gabriël tot hem zei. Het moest bij hem ook weer waar worden dat het geloof nu een gave en genade van u is. Wilt u nu in ons geven dat we met niets tot u komen, dan alleen met onze zonden? Want armen worden met goederen vervuld. Want geen ding zal bij u onmogelijk zijn. Daar mocht uw knecht, onze dominee, vorige week zondag uitpreken. Is daar geloof in mij gekomen dat u een wonderlijk God zijt, die leidt en regeert naar uw wil. Zoals we ook nu weer in een lockdown terecht zijn gekomen, dat de regering daar ook druk mee bezig is om alles in hun ogen in de goede banen te leiden. Heren, wilt u ze daar wijsheid in geven? Maar heren, dan gaat het ten diepste maar over één ding: te bukken en te buigen voor u. U die u almacht toont in deze. Dat nu de regering en wij dan onze hoop en onze en verwachting dan op u zouden stellen. U zegt het in uw woord: wees in geen ding bezorgd. Dat dan ons bidden en smeken bekend worden bij u, o Heere. Heere, wilt u dat toch vastleggen in onze harten? Zo zijn we aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar gekomen. Het kerkelijk jaar dat begint met de adventszondagen. De tijd van voorbereiding op de kerstdagen, waarbij we stil mogen staan bij de voorzeggingen van uw komst in het vlees op deze aarde. Dat grote heilsfeit dat u naar deze aarde wilde komen om de weg naar het kruis op Golgotha te gaan. De weg van vernedering en smart om zondaren op te roepen zich te bekeren tot u. De roep van u komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En zo mogen we dan ook deze middag een preek lezen van een van uw knechten die eerder in een van uw gemeenten mocht gelezen worden. De inhoud van deze preek is samen te vatten over het wonder van uw opzoekende liefde, waarvan Zacharias al mocht getuigen. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en verlossing heeft teweeggebracht. Dan mogen we, Heere, nog de noden van ons land en volk voor u neerleggen. Ons land dat steeds verder van u afwijkt. Aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Heere, laat het toch doordringen bij de inwoners van ons land, waar we zelf ook bij behoren. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zo dragen we ook onze kerk aan u op. Ook zij wijken steeds verder van u af. Dat u daar toch ook bekering wilt schenken en een wederkeer tot u wilt geven. Met de roep: wij hebben gedaan dat kwaad is in uw ogen. Heere, wilt u zo ook met onze gezinnen zijn. De gezinnen waar een pleegkind in opgenomen is. Wilt u liefde geven in die gezinnen, zodat deze kinderen zich daar ook veilig mogen voelen. Zo kunnen er veel zorgen zijn, zorgen van welke aard dan ook. Zorgen om gezondheid, zorgen om een kind dat een eigen gekozen weg dreigt te gaan. O Heere, wilt u toch in die zorgen voorzien? Wilt u toch uw almacht tonen en een keer ten goede geven? Denk aan uw vaderen, denk aan deze kinderen van de gemeente in uw vaderlijk mededogen. Aan uw verbond dat u in het doop aan deze kinderen van de gemeente, jongeren en volwassenen, eenzijdig gegeven heeft. En dat ligt vast bij u, Heren. Zo zijn er ook psychische zorgen bij die en geen in de gemeente. Een zorg waar een ander mogelijk niet van weet. Maar wilt u, die nu alles weet, dan degene die dit betreft, dan hun oog en hart richten op u. In de psalm wordt ervan gezongen: God die helpt in nood is in Sion groot. Wilt u hen dan troosten met uzelf? Zo dragen we ook onze ouderen aan u op. Velen van hen kunnen voor langere tijd niet in uw huis komen vanwege het feit dat zij kwetsbaar zijn, vooral voor het coronavirus. Daarom ontstaat er ook veel eenzaamheid. Wilt u dan die leegte vervullen met uzelf? Want gij zijt vol van goede tierenheid. En vervult u dan hun hart met uw geest, opdat zij daaruit troost mogen putten. Heere, zo hebben wij u veel te vragen, maar dat een ieder toch bedenken zal in zijn of haar hart dat u gezegd hebt: stort voor mij uit uw ganse hart, wend u tot mij en word behouden. En dat onverdiend, enkel uit genade. Ja, dat we uw genade ons genoeg zijn, want daarmee kunnen we het leven mee door. En laat u het wonder leven. Met genade kunnen we het leven uit, om u nu altijd te eren en te loven. Wilt u ons nabij zijn als we deze preek mogen lezen? En geeft u onze stem om te spreken? Ja, wilt u maken dat we ons verwonderen moeten? Dit alles vragen we nu nog, Heer, te vergeven onze zonden. Ook van deze momenten weer, Heer. Schenkt u nog uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nu gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. Tweede vers: God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. Van onze hateren breed geweld, nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds den vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan dien gestaafde eed, dien hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De lofzang van Zacharias, tweede vers. tekstwoorden die we deze middag willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 1 en daarvan vers 68. Daar lezen we: Gelooft, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Gemeente, we leven met elkaar in de decembermaand. Een maand waarin de wereld zich opmaakt voor gezelligheid. Dat is toch eigenlijk wel het woord wat deze maand typeert. Gezelligheid in de donkere dagen voor de jaarwisseling. En je hoort het. Hier een kerstborrel, daar een kerstdiner. De straten vrolijk verlicht. En wat kun je je dan eenzaam voelen? Juist als oudere of alleenstaande. Als je al die drukte en gezelligheid om je heen ziet, wat kan de eenzaamheid je dan aangrijpen? En als er dan eens iemand komt en die zegt, hoe is het met u? En voordat je eigenlijk wat kunt zeggen, zijn ze alweer verdwenen. Je voelt je dan nog verlatener dan je eigenlijk al was. En wat kan het dan goed doen als er eens iemand bij je op bezoek komt die de tijd voor je neemt, die naar je luistert, met wie je je zorgen kunt delen, bij wie je je hart eens kunt uitstorten. Als er eens werkelijk een echte ontmoeting mag zijn, wat kan zo'n ontmoeting dan voor een ogenblik een oase zijn in je tocht hier op de aarde, die je zo alleen en eenzaam moet gaan? Maar wat is het allergrootste? Als niet een mens bij je op bezoek komt, hoe meelevend ook en hoe invoelend ook, het allergrootste is toch als de Heere naar je omziet, als de Heere van je nood, je strijd, je verdriet afweet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Hagar, die weggelopen is uit de tent van Sarai en daar omdoolt, eenzaam in de woestijn van iedereen en alles verlaten, voor wie het zo donker is, die de toekomst niet ziet. En wat is het dan een wonder als de Heere dan komt en de Heere aan haar verschijnt en hij tegen haar zegt, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij heen? O, en als ze dan zo alles aan de Heere vertellen mag en de Heere haar nood peilt en de Heere haar vertelt dat ze een zoon zal krijgen, wat geeft haar dat dan moed en kracht om weer terug te keren naar het huis van Sarai, die haar zo verdrukt heeft? En voordat ze dat doet, spreekt ze een hartelijke belijdenis uit wie de Heere voor haar is. En ze zegt bij de put, deze put zal een eeuwige herinnering noemen, zal ik een eeuwige herinnering noemen, lage Ieroi. En dat betekent, gij God des aanziens. Want, zo zeide hij, heb ik ook gezien naar dien die mij aanziet. En dat is het grootste, als de Heere zo bij je komt en als de Heere je zo bezoekt en als de Heere zo spreekt met woorden van troost en van genade. Gemeente, zijn we zo naar Gods huis gekomen, als een eenzame, als een onbegrepene, als iemand die de toekomst met zoveel vragen tegemoet ziet en die maar één verlangen heeft. Heere, niemand kan mij helpen, maar u wel. U alleen. Heere, zou u mij eens willen bezoeken? Ben je zo naar de kerk gekomen? Wie zegt er tegen de Heere, dat is mijn verlangen, Heere, dat u mij bezoekt, dat u naar mij omziet. Heere, mag ik uw stem horen? Die alleen kan mij vreugde en blijdschap geven. Is Psalm 35 misschien de tolk van je hart? Zeg tot mijn ziel in haar geween, in haar strijd, in haar eenzaamheid, met al mijn vragen. Heere, zoek mij toch op en zeg tot mij, ik ben je heil alleen. Geef de Heere dat het zo waar mag worden, dat je bezoek krijgt van de Heere, zoals hij eenmaal zijn volk bezocht heeft. Zoals hij eenmaal Elisabeth en Zacharias opgezocht heeft in zijn gunst en zijn genade. Die Heere, gemeente, leeft nog. En hij wil ook nu intrek nemen in uw hart. Zoals hij ook eenmaal gezegd heeft tegen Zacchaeus. Heden moet ik in uw huis zijn. Is er voor deze koning plaats in uw hart? We gaan luisteren naar het wonder van Gods opzoekende liefde. Zacharias mag ervan zingen in dat eerste couplet van zijn lofzang. De tekst is het 68e vers. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijne volken. Groot is het als die tekst door jou, door u mag worden nagezegd. Dat je zo straks naar huis mag gaan en dat het in je ziel zingt. Geloofd zij God die mij bezocht heeft en die mij verlost heeft uit al mijn benauwdheden. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We willen met de hulp des Heeren stilstaan bij God bezoekt zijn volk. Drie gedachten vragen daarin onze aandacht. Ten eerste, dat is een verloren volk. Ten tweede, dat wordt een verlost volk. En ten derde, dat zal een volk zijn dat zijn lof zal bezingen. Ik zal u de punten nog een keer voorlezen. De hoofdgedachte is, God bezoekt zijn volk. Ten eerste, dat is een verloren volk. Ten tweede, dat wordt een verlost volk. En ten derde, dat zal een volk zijn dat zijn lof zal bezingen. De eerste gedachte is dus, dat is een verloren volk. God bezoekt zijn volk. Daar spreekt onze tekst over. Het is de eerste regel van die prachtige lofzang. God heeft zijn volk bezocht. En dan is de eerste vraag die bij ons opkomt, onder welke omstandigheden was dat dat de Heere dat volk heeft opgezocht? Dat is eigenlijk een heel eenvoudig te zeggen, namelijk dit. Het waren de donkerste tijden die het volk Israël ooit beleefd heeft. Het was de donkerste tijd die ooit op de wereld geweest is. Want heel de wereld lag in de duisternis. Al de volken om Israël heen hadden nooit gehoord van God en van zijn woord. In de tweede plaats, Israël zelf was ook in duisternis gezeten. De Heer Jezus zal het straks ook zeggen. Verloren schapen, schapen zonder herder. Onder de lasten van de Farizeeërs, te zwaar om te dragen. Niemand zag uit naar de belofte van de Messias. Misschien een handjevol bekeerde mensen. Zo donker was het op de hele wereld. Zou er in die dagen 10 bekeerden geweest zijn? God weet het. Maar de schrift laat ons zien dat er bijna niemand meer met een levend geloof uitzag naar de vervulling van de belofte. Reeds gedaan aan Adam en Eva. Al 400 jaar zweeg de profetie. De woorden van de profeet waren als het ware verstomd. De zonde der gerechtigheid, ach, zal hij ooit nog komen? En als er al uitgezien werd naar de Messias, dan was het om verlost te worden van het juk van die gehate Romeinen. En van het huis van David dan? Dat was een afgehouden tronk geworden. Er zaten Edomieten op de troon, Herodes. Nee, alle verwachting was verdwenen. Het was donker geworden. En die duisternis, dat is nu juist de gelegenheid voor de Heere om het allergrootste en heerlijkste licht te laten schijnen. Namelijk de komst van zijn Zoon in deze wereld. En dat begon toen God de opdracht gaf aan zijn engel Gabriël om naar Jeruzalem te gaan. Om naar de tempel te gaan. Om daar te spreken met een van de weinigen die nog uitzag naar de Messias. Die nog wandelde in de weg van de Heere. Bij wie nog dat ware geloof in zijn hart was. Ook al zullen we straks zien dat ook bij deze Zacharias er zoveel twijfel was. Kan dat allemaal nog wel, Zacharias? Wat een heerlijke boodschap mag gij horen uit de mond van de engel Gabriël. En hij, dat is je zoon die geboren zal worden uit Elisabeth, die al een hoge leeftijd heeft, waar het nog voor de natuur onmogelijk is dat ze nog een kind zal krijgen. Je vrouw zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En hij zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen. Tot de kinderen en de ongehoorzamen. Tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Wat een machtige boodschap dat God komt na duizenden jaren. En zijn woord zal vervullen. En dan zou je toch wel verwachten dat dit kind van de Heere, Zacharias, opspringt van vreugde en jubelt. Heere, is het dan toch waar? Komt hij dan toch naar wie wij zo hebben uitgezien? Nee, maar die afgrijzelijke ongeloofsvraag. Heere, waarbij zal ik dat weten? Het kan toch niet? We zijn toch oud en op leeftijd? Daar zie je nu een kind van God in zijn hart. En wat leeft er in het hart van Gods kind? Wel, wat er leeft op de bodem van elk hart, namelijk ongeloof en twijfel. kun je begrijpen dat Gabriël hevig verontwaardigd is over dit ongeloof. Weet je wel wie ik ben en wie dat zegt? Geen mensenkind, maar dit is het woord van de levende God. En durf jij eraan te twijfelen, Zacharias? Je zult niet spreken totdat zal blijken dat God de waarheid is en dat God doet wat onmogelijk is. Gemeente, als u straks ongelovig de kerk verlaat, hebt u God beledigd, net als Zacharias. God straft het ongeloof. Dat vergeten wij. Wij denken dat we straffeloos God tot een leugenaar kunnen maken. We gaan straks onbekommerd, ongelovig de kerk uit. Het moet je toch gegeven worden, dominee. Ik kan toch zomaar niet geloven? En zo houden we ons overeind. Voel je niet hoe erg het ongeloof is? Durf je dan straks naar huis te gaan, ongelovig? Durf je te twijfelen aan het woord van God? Gemeente, dat we eens in de schuld kwamen over ons ongeloof. Dat we smart krijgen over ons ongeloof, dat we er God zo'n verdriet mee doen. Als hij daar met zijn evangelie komt bij Zacharias, en komt daar de oude twijfel, die Eva's twijfel, dat verschrikkelijke ongeloof, waarbij zal ik het weten? Alsof God bewijzen moet dat hij de waarheid spreekt. Hij is immers toch de waarheid. Hij is toch de God die niet liegen kan. En wij maar zeggen, ja maar. Als hij komt, dat is die onbegrijpelijk trouw van de Heere, dat hij bij je op bezoek komt. Dat hij komt met zijn nodiging en zijn liefde. Dat hij je nu opzoekt en dat hij klopt aan de deur. Doe mij open, opdat ik je het leven zou geven, het eeuwige leven zou geven. Zo is de Heere hier. En ik hoop dat het van binnen leeft in je ziel. Heere, bewaar mij toch dat ik straks niet in ongeloof u beledig en zo naar huis ga. En het is een wonder, gemeente, als God je niet in de dadelijkheid straft voor je ongeloof, zoals hij dat met Zacharias, zijn kind, gedaan heeft. Ben je nog nooit eens bang voordat je de maat volgezonderd hebt met je ongeloof? Denk je dat God dat nooit eens moe wordt en dat God zegt, en nu is het genoeg? Gemeente, zie het toch eens. En dat onze ogen ervoor open mogen gaan. En ik denk aan wat de Puritein zei, ongeloof is de grofste zelfmoord. Het ongeloof vermoordt je. En dat je toch mag roepen tot God, o God, verlos mij uit de duisternis van dat gruwelijke ongeloof. Zo vindt God een mens, geharnast in zijn verzet, in de duisternis levend. Hij wandelt erin. Hij heeft zijn vermaak in de ongerechtigheid en de zonde. En je verkeert in de schaduw van de dood. Nog even, en de dood strekt zijn hand naar je uit. En dan is het voor eeuwig kwijt. En dan komt de Heer. En wat is dat toch een wonder, dat hij dat volk bezoekt. Dat hij dat volk niet overgeeft aan de gedachten van hun goddeloze hart. Dat God niet zegt, en ga dan maar. Maar dat hij komt en de gemeente van Barendrecht bezoekt. Zo gaan we dan naar onze tweede gedachte. Dat wordt een verlost volk. Want dat zegt onze tekst. Er staat hier in het Nederlands eenvoudig vertaald, heeft zijn volk bezocht en verlossing teweeggebracht. Als je nauwkeurig naar het Grieks luistert, dan is dat voegwoord hier een voegwoord dat een reden aanvoegt. En zo mag je met alle vrijmoedigheid, en het is misschien beter om het zo te vertalen, hij heeft zijn volk verlost. Hij heeft zijn volk bezocht om het te verlossen. Dat was het grote doel waarom hij naar deze wereld kwam. En als we even dat woord willen proeven, mediteren, overdenken, hij heeft zijn volk bezocht. Wat betekent dat? Wel, als we gaan luisteren naar wat dat woord in de Heilige Schrift betekent, dan kunnen we allereerst denken, wanneer je iemand opzoekt, zoals de Heer dat straks zegt tegen zijn kerk. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan wil dat zeggen, omzien naar iemand die het moeilijk heeft. Iemand die onder moeilijke omstandigheden leeft in een gevangenis, of iemand die ziek is, die je opzoekt om met hem mee te leven. Bezoeken heeft hier dus de betekenis van omzien in liefde en bewogenheid. Zo zegt bijvoorbeeld ook de apostel Jacobus het. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Weduwen en wezen bezoeken. Bezoeken met een hart vol ontferming en bewogenheid. Dat betekent dat woord bezoeken. Naar iemand omzien met een hart vol mededogen. Wat is dat dan groot als weduwen daar iets van ervaren, dat in hun verdrukking wordt meegeleefd. Als zieken ervaren dat mensen aan hen denken, wat kan dat je ziel verkwikken? Maar nog veel heerlijker is niet als mensen je bezoeken, maar als God je bezoekt. Want mensen kunnen met je meeleven, mensen kunnen je wat verkwikking geven, maar zij kunnen de nood, de eenzaamheid niet wegnemen. Er is er maar één die dat kan. En luister dan maar eens, zoals Sarai in haar nood door de Heere werd opgezocht. En de Heere bezocht Sarai gelijk hij gezegd had. Bezocht haar met een bijzondere weldaad en de vervulling van zijn beloften. Sarai mag zwanger worden en een zoon baren, de zoon der beloften. En daarin heeft zij ervaren, de Heere heeft mij bezocht. Hij heeft in ontferming naar mij omgezien, terwijl ik in ongeloof gelachen heb en gezegd, het kan niet. Wat is God toch oneindig goed, dat hij zulke mensen bezoekt die hem uitgelachen hebben. Er is niet veel goeds van Gods kerk te zeggen, dat hoor je wel. Zacharias, Sarah, God heeft niet zo'n best volk hoor gemeente. Hij heeft er wat werk aan die kerk, maar hij blijft getrouw. Aan die kerk die zo menigmaal hem verdriet doet door haar ongeloof. Hem uitlacht en verdacht maakt. Maar de Heere, hij evenwel, hij blijft dezelfde. Is het ook wel eens uw verwondering? Want we zijn geen haar beter dan Zacharias en Sarah. Wanneer God een mens bezoekt, kan hij alles wegnemen aan moeite, verdriet, eenzaamheid, pijn en schuld. En dat heeft hij gedaan in de zending van zijn zoon. Hij bezocht dat volk om hen te verlossen. En dan moet je eens luisteren. Dan staat het er zo heerlijk. Dan zie je dat het niet Zacharias zelf is die dat zegt. Maar dat het de Heilige Geest is die het geloof in Zacharias aanblaast en verlevendigt. Want wat zegt Zacharias? Hij heeft zijn volk verlost en zal het verlossen. Nee, wat staat er? Hij heeft verlossing teweeggebracht. Voor Zacharias is het al vervuld, terwijl de Heere Jezus nog geboren moet worden, terwijl hij de weg van lijden en sterven nog moet gaan, terwijl hij de overwinning nog moet behalen. Maar hier zegt hij, vervuld door de Heilige Geest, ik weet het zo vast en zo zeker dat het voor mij vervuld is. En daar zie je nu het geloof van de Oud-Testamentische kerk schitteren. Want, dat vragen catechisanten wel eens, hoe zat dat eigenlijk met Abraham en David? Want de Heere Jezus moest er nog komen? Hij moest er nog lijden en sterven en opstaan? Nee, voor een oud-testamentische gelovige was hij reeds gekomen, ook al moest hij nog geboren worden. Luister maar eens wat de Heere Jezus daarvan zegt. Als hij spreekt over Abraham, dan zegt hij, Abraham heeft begeerd en verlangt mijn dag te zien, en heeft hem gezien. Door het geloof was het voor Abraham even zeker dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is, als voor een kind van God vandaag. Zoals de kerk terug mag zien in het geloof, zo mocht de kerk in het Oude Testament vooruitzien in het geloof. En beide mochten zij zich vastklampen aan dat kruis van Golgotha, door het geloof. Hij heeft verlossing teweeggebracht. Het is voor Zacharias vervuld door de Heilige Geest, vast en zeker. Dat doet nou het geloof, gemeente. Gewerkt door de Geest, dat valt voor 100% bovenop Gods beloften. Wat een verschil met Zacharias in de tempel in zijn ongeloof. En Zacharias hier in zijn huis in Judea. Geliefde, zo kan het liggen in het leven van de kerk. Ongeloof en geloof. Als een strijd in de ziel. Maar hier mag het geloof triomferen, bij die oude Zacharias. Wat zal hij een verdriet gehad hebben over zijn ongeloof. Maar hier mag hij jubelen. God heeft verlossing teweeggebracht door de zending van zijn zoon. In het geloof ziet Zacharias al dat hij daar betaald heeft, tot een volkomen verzoening van al de zonden. Want wat zegt hij hier? Hij zal zijn volk verlossen. En wat staat er dan? Er staat een woord in het Grieks dat betekent loskopen. Hij zal het rantsoen betalen. En dat is het werk van de komende Christus. Hij zal de prijs betalen die de Vader eist van, om zondaren vrij te spreken van straf en schuld. Zoals een slaaf gekocht moest worden uit de hand van zijn Heer. Zo heeft Christus ze gekocht met de duurste prijs die hij had. Namelijk van zijn leven en door zijn dierbaar bloed. Want we zijn schuldenaren en God kan onze schuld niet vergeven, tenzij dat die schuld betaald wordt. Er moet betaald worden om aan Gods heilig recht te voldoen. En daarom zegt de Heer Jezus ook, want ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs van velen. Dat doet Christus. Hij koopt een ziel los en hij wijst zijn Vader op dat dierbaar bloed dat gevloeid heeft op de heuvel Golgotha. Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik heb betaald de prijs die gij van mij geëist hebt. Vader, geef hun de vrijheid op grond van mijn betaling. En van dat wonder mag Johannes gaan getuigen. Hij mag de wegbereider worden van deze zaligmaker. En hij mag het verkondigen. Volk van Israël, zalig zul je zijn in deze Heere Jezus. Want hij komt tot verzoening van de zonden. En zo heeft hij hem ook in het geloof mogen aanwijzen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een boodschap mocht deze wegbereider gaan verkondigen. En wat heeft hij met de vreugde van zijn ziel die boodschap verkondigd. En hij moest van zichzelf zeggen, ik ben niet eens waardig zijn schoenen te ontbinden. O, wat zag Johannes alles in deze zaligmaker. En gemeente, wat is nu Gods doel? Waarom heeft hij Christus nu gezonden? Waarom is hij gekomen om dat volk te verlossen? Wel, opdat het een volk zal worden dat hem zal grootmaken. We gaan naar onze laatste gedachte. Dat volk zal een volk zijn dat zijn lof zal bezingen. Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Die bezoeking van God en die verlossing van God wordt in het leven van zijn kerk lof, eer en glorie en dankzegging. Wat een wonder! Deze Zacharias, als daar zijn tong losgemaakt wordt, dan begint hij niet te zeggen, Elisabeth, wat is het toch een lief kind. Hij begint niet te zeggen, wat is het toch groot dat je op je hoge leeftijd nog de kracht kreeg om een kind ter wereld te brengen. Nee, hij eindigt niet in het wonder, maar hij eindigt in de weldoener, in degene die dat wonder gewerkt heeft. In God alleen. Dat is het verlangen van deze Zacharias. En als hij dat evangelie mag bezingen, dat God de wereld bezocht heeft, zijn volk dat hij verlossing teweeg gebracht heeft, dan kan het niet anders dan diep uit zijn hart de lofzang opwelt. Gode zij de eer, u alleen, soli deo gloria. Dat is zijn verlangen, om dat in waarheid te mogen zingen en om dat te bedoelen. O, als dat wonder beleefd wordt, dat God naar je omziet, dat God bij je op bezoek komt, als de Heere gaat spreken van troost en vrede in je ziel, dan kun je niet anders meer dan hem daarvoor te danken en hem te aanbidden en hem te loven. Want dat God naar zo een omzag, die niet anders deed dan hem verdacht maken, die niet anders deed dan hem met de zonde te beledigen, o, dan wordt het een lofzang. Zacharias gaat zingen, Heere, dat ik mijn mond nog terugkrijg en hem open mag doen, dat u nog een tong geeft, Heere, voor zo een die u zo diep beledigd heeft. Heere, dan kan ik niet anders dan zingen van uw goede tierenheden. Zoals die vrouw, die 18 jaren lang een boze geest had, die haar ziek maakte. En daardoor krom gebogen was en zich niet kon oprichten. Deze vrouw is niet gaan zeggen, tjonge, tjonge, dat is wat geweest, die 18 jaar. Ik heb toch heel wat meegemaakt hoor. Die gaat niet vertellen van al haar bevindingen. Die gaat ook niet over dat wonder spreken. Maar wat staat er? En zij verheerlijkte God. Dat is het grote doel. Dit volk heb ik mij geformeerd, opdat het mijn lof zal verkondigen. Daar is het de Heere om te doen, om zijn eer, om zijn glorie, opdat hij verheerlijk mag worden. Kijk maar eens in het leven van David. Als David verlost wordt uit de hand van zijn vijanden, dan roept hij uit aan het slot van Psalm 41. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Heel zijn hart legt hij daarbij. Dat is het verlangen van hem. Dat God de eer en de heerlijkheid krijgt. Het zij zo en het zal zo blijven tot in eeuwigheid. Als hij mee zal maken dat Salomo de troon gaat bestijgen. Onverdiend. Salomo. O, dat herinnert hem aan zijn zondige leven. Maar God is getrouw. Dan roept hij uit. Geloofd zij de Heere, de God Israëls. En wat is nu het laatste als David gaat sterven? De laatste psalm die hij gedicht heeft, psalm 72. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden vervuld met zijn heerlijkheid. Amen, ja amen. En al het volk zal zeggen, amen, ja amen. Dat wordt het verlangen van al degenen die het mogen ervaren, dat God in de duisternis naar hen omzag. Dat hij hen in zijn liefde opgezocht heeft. En dat hij hen getrokken heeft uit die duisternis. Dat hij hen vrijgesproken heeft, hun zonde weggewassen en hun schuld geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dan kan het niet anders dan dat we het met het hart gaan zingen. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem, die nooit volprezen naam van hem. We hebben gehoord die eerste strofe uit de lofzang van Zacharias. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, die zijn volk bezocht heeft en verlossing heeft teweeggebracht. Dat is waar geworden voor dat volk dat wandelde in duisternis en dat gezeten was in de schaduw van de dood. Daar is dat licht over gaan schijnen. Dat licht Christus. Hij is het licht der wereld. Maar wat zijn dat toch aangrijpende woorden die we lezen in Johannes 1. Dat aangrijpende begin waar staat, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Het licht schijnt ook nu, de prediking van het woord. De Heere is er nu en hij zoekt u op en hij klopt aan de deur van uw hart. De Heere is er, hij is bereidwillig. Oneindig veel bereidwilliger dan u ooit bereidwillig zou zijn om zalig te worden. Hij zoekt het verlorene. Hij breidt zijn armen uit naar een wederstrevig volk. Maar wat is dat ontzaglijk als dit werkelijkheid zou worden in ons leven. Maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen, omdat hun werken boos waren. Wilt u dan in de duisternis voort blijven leven? Wilt u dan de Heere Jezus laten kloppen? Totdat het te laat is, totdat de genadetijd voorbij is en u moet zeggen, had ik maar gehoor gegeven aan het woord van die zaligmaker. Hij komt en niets staat hem in de weg, hoe groot uw ongeloof ook is. Hij wil u verlossen van dat ongeloof. Hij wil u schenken door zijn geest de ware zaligmakende geloof. Maar is er dat adventverlangen? Gemeente, u hebt al 3 zondagen dat adventsevangelie gehoord. Dit is de laatste adventszondag. En wat hebt u met al die preken gedaan? Is het allemaal toegesloten gebleven? Is het allemaal langs u heen gegaan? Heb je het allemaal onbewogen aangehoord? Misschien een lichte rimpeling in uw geweten, maar het is weer voorbij gegaan. Wat zal dat wezen als al die preken straks tegen u getuigen zullen? Gemeente, dat je dan ontwaken mag door die wegbereider. En wat zegt die wegbereider, Johannes de Doper? De bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. En een boom die geen vruchten voortbrengt, zal uitgehouwen worden. Heb je die bijl al zien liggen aan de wortel van je levensboom? Dit is het beeld van houthakkers die opdracht gekregen hebben om een bos om te hakken. En ze zijn het bos ingegaan en hebben al die zieke bomen al van een kruis voorzien. Die moet omgehakt worden en die moet omgehakt worden en die moet omgehakt worden. En er staan allemaal kruisen op. En ze hebben hun bijl al klaargelegd om hun werk straks te gaan hervatten. En ze zijn even koffie gaan drinken. En straks komen ze terug bij die boom waar het kruis op staat. Deze omhakken. De bijl ligt al reden aan de wortel. Straks komt de houthakker, de koning der verschrikking, en zal de bijl zetten aan de wortel van uw levensboom. En waar de boom valt, daar zal hij eeuwig wezen. En als het dan een boom is waar geen vruchten aan zijn, wat wordt er met die boom gedaan? Hij wordt vastgegrepen en in het vuur geworpen. Laat dan die woorden van deze wegbereider u wakker maken, opdat er zo plaats komt in uw hart. Wakker van schrik, wakker bij de ontdekking. Ik ga sterven, ik ben een stervende. Opdat je in die nood gaat roepen, Heere, bekeer mij. Als je daar op je ziekbed ligt, stervende, en je hebt gehoord dat er een arts is die leven geven kan, die geneesmiddel heeft dat je redden kan, o, wat zou je uitzien? Zou die arts ook naar mij komen? Je zou roepen, Heer, ligt iemand? Ik kan niet tot u komen, maar komt u tot mij? Je zou schreeuwen in de nood van je ziel. Kom, hier moet u zijn. Hier ligt een stervende. En ik heb gehoord dat u een geneesmiddel hebt. Kom ook tot mij. En dat je zou het zo zou uitzien als een advent verlangen naar de komst van die geneesheer die er is. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. En het bloed dat reinigt van alle zonden. Het is er. Het is beschikbaar in een fontein die overloopt. Die heilige bloedfontein Christus. Hij is er. Heb je hem nu nodig tot reiniging van je zonden? Hij bezoekt de gemeente van Barendrecht. En hij wandelt hier door uw midden. En zijn er dan nog die met die bloedvloeiende vrouw, die stervende vrouw, hun handen uitsteken en zeggen, als ik dan maar de zoom van zijn kleed aanraak, ik zal genezen zijn. Kom toch, dat door de Heilige Geest gewerkt, uw hand zou uitstrekken en zeggen, Heere Jezus, genees ook mij. Dat het de schreeuw van je ziel is, Heere Jezus, zie maar naar mij om toch. Geef mij toch die Jezus, die geneesheer, want buiten hem is geen leven. Buiten hem moet ik sterven. Dat je zo zal zoeken tot hem. En dat je zegt, Heere, nu heb ik gehoord dat u de losprijs betaald heeft voor mensen die niet kunnen betalen. O God, geef het mij toch. Betaal ook voor mij, want ik heb geen penning om te betalen. Gemeente, hij komt en hij zal u genezen. En hij zal voldoen de prijs, dat rantsoen dat u in tijd nog eeuwigheid kon voldoen. Zie op hem, zie het Lam Gods, heeft de wegbereider verkondigd. De zaligheid is in hem, in de vergeving van al uw zonden. O buig dan en vlucht heden tot hem. Hier is hij, in uw midden. Nabij u is Christus, het woord. Hij is niet verder van u, hij is nabij. U zult nooit kunnen zeggen, Heere, ik moest eerst een wereldreis maken en ik had niet de gelegenheid om die reis te maken. Nee, hij daalt af en hij is in ons midden, opdat u tot hem zou gaan en zou roepen, Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En hij zal stilstaan en zeggen, Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, reinig mij met dat dierbaar bloed, verlos mij uit mijn gevangenis van ongeloof, Heere. Bevrijd mijn ziel en zeg het, ik ben uw heil alleen. En dan tenslotte, u die God mag vrezen, u die gehoord hebt, de sleutel is omgedraaid, en u uit de gevangenis verlost bent, waar dan Christus kwam om in uw plaats genageld te worden aan het kruishout van Golgotha, zie hem daar hangen in uw plaats. O, dat dan vervuld, dat dan u vervuld door de Heilige Geest, Mats met Zacharias mag gaan zingen, geloof zij God, dat dat de vreugde van uw hart mag worden. Laat ieders Heer een goedheid loven, Want goed is de Oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Kerk des Heren, is hij dat dan niet waard dat je hem met Zacharias te voet zal vallen, belijdend je ongeloof? Heere, ik ben zo vaak als Zacharias, waarbij zal ik het weten? Ik heb zo vaak getwijfeld aan uw oprechtheid, aan uw welmenendheid, aan uw bereidwilligheid, aan uw waarheid, Heere. Maar nu heb ik bij vernieuwing gehoord. Gij hebt mij opgezocht. Gij hebt mij uit mijn nood verlost, Heere. O, dat ik dan toch ook met Zacharias u de lof, de eer en de dankzegging mag toebrengen. Heere, verlevendig mijn ziel, toch. En dat ik met de kerk mag uitroepen, geloofd, gezegend, geprezen zij de Heere, die naar zo'n ellendige omzag als ik. Wat moeten we dan vaak beschaamd het hoofd buigen, dat we zo weinig die koning geven waar hij recht op heeft. O, hij heeft er zo'n recht op, dat we hem verheerlijken, dat we hem danken, dat we hem prijzen, dat we met David het uitjubelen en huppelen van zielenvreugd. Wat hebben we dat nodig? Wat hebben onze jongeren dat nodig? Wat hebben de twijfelaars dat nodig? Wat hebben de aangevochtenen dat nodig? Dat ze zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat het gezien mag worden. Hoe goed het is om hem te vrezen. Dat ze mogen zien de blijdschap in het leven van Gods kinderen. De vreugde van verlost te mogen zijn. De blijdschap in de ziel dat de Heere naar zo'n ellendige omziet. Wat zou er een getuigenis van uitgaan als we het met die Zacharias mogen aanheffen. Gelooft zij God. En al het volk zal zeggen. Amen. Ja, amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mocht vanmiddag deze preek gelezen worden. Wilt u geven dat u dit woord in onze gedachten houdt? Dat we dit overdenken. Wie is de levende Christus voor u? Werd er gevraagd. Die Christus die gekomen is in het vlees. Dat mogen we zo u het geeft volgende week zaterdag en zondag gaan overdenken. Dat die vraag en het wonder maar mag gaan leven of al meer mag gaan leven. Wat heeft u bewogen om uw enige geboren zoon te geven? Leert u het ons verstaan dat u daar een behagen in had? Het was uw welbehagen om uw zoon te geven. Het was volkomen tot uw eer. Wij kunnen dat met ons verstand niet begrijpen, niet bevatten. Dat kan ook niet, want het is een wonder van genade als dat verstaan mag worden. Daarom moest de profeet Ezechiël het ook zeggen. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naamswil. Om nu te verstaan dat God zijn enig geboren zoon naar deze wereld liet komen om zondaren zalig te maken. Heere, dat wij in onszelf mogen gaan zien als zondaren, geheel verloren en niet in staat om onszelf te redden. Heere, waar moeten we dan zijn? Wilt u zichzelf dan aan zo'n zondaar openbaren, zodat hij of zij gaat zien dat ook zij gered kunnen worden? Heere, wij vergeten zo snel. Maar als u spreekt, dan is het er. En dan vergeten we het nooit meer. Wilt u geven dat we dan komende zaterdag, op de eerste kerstdag, weer naar uw woord mogen gaan horen? En wilt u ook geven dat we dan zaterdagmiddag met de kinderen van de zondagschool bij elkaar mogen komen om het kerstfeest te vieren? Heere, wilt u geven dat dat ook doorgang kan vinden? We weten het niet, Heere. Maar u weet alle dingen. Het besef ook dat het onverdiend is. Maar u roept ons op om in uw woord, laat de kinderen tot mij komen. Mag dat dan in uw gunst gedaan worden? Helpt u dan uw knecht ook, onze dominee, in de voorbereiding van de prediking voor de komende dagen. Opdat het woord maar mag hij het woord maar mag uitgieten in de gemeente, als een stroom van levend water. Werkt u dan het verlangen daarnaar in ons hart, om daarnaar uit te zien. Wij danken u dat u ons hebt willen helpen. In onszelf zijn we onbekwaam, Heere. Maar door uw langmoedigheid en goedheid mochten we hier vanmiddag staan. Wilt u het zondige wat erin was genadig vergeven? U zegt het in uw woord. Er is niemand die goed doet. Al ons doen en laten is met zonde bevlekt. Maar reinigt u van al onze zonden. Wilt u een ieder veilig thuis brengen? En wilt u met ons gaan in de week die verder voor ons ligt, waarbij wat een ieder nodig heeft. Heere, schenkt u dit alles nog. Niet om iets van ons, maar om uzelfs wil, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd wanneer in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden. Tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Psalm 56, vers 5. Uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.